Ja, ja, Jeroen. En daarmee horen onze luisteraars meteen dat het een andere intro is dan gewoonlijk, waar Tim zegt ja, ja, Hans. Geen Tim Moria vandaag in de 338ste Triathlonpraat. Hij zit in Oostenrijk, waarschijnlijk op een canyon, wat extra tegeltjes aan het verzamelen voor zijn squadrats. Maar wie vorige week heeft geluisterd, die weet al dat we met Jeroen Scheerder een fantastische gast hebben vandaag om het te hebben over ja, vooral de populariteit van triathlon in al zijn aspecten en hoe dat binnen het sportspectrum, zeg maar, allemaal afspeelt. Dus bij ons, welkom, hoogleraar sportbeleid en sportsociologie, Jeroen Scheerder aan de KU Leuven.
Hi Hans, en wat een eer om te horen dat ik Tim zou mogen vervangen. Ik kan absoluut niet in zijn schoenen stappen, maar de eer gaat op de eerste plaats naar jullie. Wat een geweldige podcast dat jullie hebben.
Ah, fantastisch, dankjewel Jeroen. Dat is meteen mooi om op die manier te openen. Jij bent vaste luisteraar?
Ik probeer toch de meeste afleveringen te volgen. Het lukt me niet altijd van A tot Z, maar de grote lijnen absoluut wel. En het is heel inspirerend ook naar mijn studenten toe.
Ah, kijk, dat horen wij graag, dat we op die manier ook nog wat kunnen bijdragen. De reden waarom we jou hebben uitgenodigd, Jeroen, dat is eigenlijk tweeërlei. Ik wou wel langer met jou in de podcast een keer hebben over de groei en de stijgende populariteit van triathlon. Het blijkt echt wel, als we dat zien in deelnemersaantallen en wedstrijden en ook de beleving er rond, dat het gewoon blijft stijgen, dat het echt wel een trend is. Maar ook vooral omdat we op de vooravond zitten, over twee weken is het zover. 31 mei is er in Antwerpen de Chillathlon, een nieuw concept voor België. Een triathlonwedstrijd die je op je gemakje mag afleggen. Je mag op je eigen tempo zwemmen, fietsen en lopen. Daar wordt normaal gezien geen klassement opgemaakt. Het gaat eigenlijk meer om de beleving en in de binnenstad van Antwerpen aan het sporten te gaan. Maar dat is, Jeroen, in één keer gewoon ontploft en meer dan 3000 deelnemers voor een eerste editie, is dat meteen de grootste triathlon van België van het jaar.
Klopt, dat is een onwaarschijnlijk cijfer, hè. 3000. Zeker voor Vlaanderen, voor België, nooit eerder gezien. Tot hiertoe was het record eigenlijk van knokken, dat weet je ook. Hè. Je bent jaarlijks van de partij. Ja, hebben de evolutie daar ook gezien, hè, van de zwintriathlon naar ondertussen een meer commercieel event. Maar geen 3000 aankomsten, zelfs geen inschrijvingen. Dus dit is uniek voor een toch wel... ander concept, denk ik, hè, waar beleving, zoals je daarnet zei, Hans, veel meer centraal komt te staan. In de Koekenstad, hè, bovendien, zullen ze graag horen, hè, in de grootstad Antwerpen, waar dan een soort alternatieve triathlon georganiseerd wordt. Maar er zijn nog een aantal andere opmerkelijke ontwikkelingen die daarmee samengaan.
Ja, daar ben ik zeer, zeer benieuwd naar. Ik moet natuurlijk allereerst eigenlijk mijn excuses aanbieden voor iedereen die betrokken is bij de Chillathlon, want ook ik, en ik denk dat dat ook een beetje een normale reactie was. In het begin waren we wat sceptisch, omdat, ja, weet je, in Nederland heb je ook al de slow triathlon, geloof ik dat die heet. Ja. Wel met een stuk minder deelnemers, maar ik had toen al een concept dat ik dacht van, ja, maar jongens, weet je, het blijft toch wel sport en je moet ervoor trainen. En waarom zou je dit slow willen gaan doen? Dus ik dacht in het begin ook van, ja, dit zal misschien wel een paar mensen warm maken, maar dat dat naar 3000 zou gaan, dat vind ik echt wel ja, dat is, ook voor mij, ik ben helemaal verbluft.
Ja, nu, het is eigenlijk op de keper beschouwd niet zo'n primeur. We hebben dat in het triathlon in het algemeen ook gezien. Hè. Begin jaren 80 begon dat wat stilaan op te komen. De Haan, als ik mij niet vergis, is de oudste triathlon. Hè. De veelloopzwem, geloof ik dat het zelfs nog noemt. Een heel andere volgorde die nog afgehaspeld werd. Dat stond allemaal nog in zijn kinderschoenen. Daarna is dat pas beginnen groeien met grotere triathlons enzovoort. Ook een paar volledigen al in de jaren 80. Goed, ik ga hier niet heel de geschiedenis uit de doeken doen. Daarvoor verwijs ik luister daar naar het boek dat eerder geschreven is in 2016, 10 jaar geleden, samen met collega's, onder andere Wim Laga, die zelf ook bedrijvig is in het triathlonwereldje. Maar ik wou aangeven, zo uniek is het niet. Er is de belevingstriathlon van die plaatsvindt in Lille, in de Lilse bergen, en ondertussen toe is aan zijn vijfde editie. En de naam draagt van Swim, Bike, Run, Fun. Dus eer die ere toekomt, daar lag de focus ook al op het fun-aspect. Maar wat hier wel uniek is met de Chirathlon is, ja, je hebt het al een paar keer gezegd, 3000 inschrijvingen. En vooral niet te vergeten, Hans, ja, en dit is ongezien, zeker hier in Vlaanderen-België, een quasi 50-50 verhouding mannen-vrouwen. Om de luisteraar meteen een beeld te geven, gewoonlijk zitten we rond een vijfde aandeel van vrouwelijke deelnemers. Dat is ook meteen het aandeel, ligt momenteel iets hoger, 25%, van vrouwen die lid zijn of betrokken zijn bij Triathlon Vlaanderen. Dat is nog altijd een ondervertegenwoordiging natuurlijk.
Mm-hmm, ja. Het cijfer is wel groeiende, denk ik, hè, van het aantal dames.
Ja, we komen van 17-18% 10 jaar geleden, dus onze eerste grootschalige studie. Hè, noteer 2016, daarvoor was er nooit eerder een grootschalige studie rond triathlon gedaan, terwijl we toch al zeker hier in Vlaanderen een traditie hadden van enkele decennia. Noteer, België was een van de eerste Europese landen, samen met Nederland. Die waren zelfs nog iets vroeger, zoals gewoonlijk. Bij de pioniers hier in Europa... Goed, man-vrouw verhoudingen, 17-18% 10 jaar geleden, vandaag dus naar 25%, dat is groeiende. Maar als je dat vergelijkt met andere sporten, doen we daar toch nog altijd wel fel onder. Hè? Ik denk aan tandsport, ik denk aan zwemsport. Ook als je naar de drie onderdelen gaat kijken van triathlon, met name het zwemmen, het fietsen, het lopen, dan zie je dat voor die specifieke federaties de aandelen van vrouwen altijd toch nog iets hoger liggen. Ook voor fietsport, nota bene, daar zit het al vlot boven de 30%. Ja. Dus het blijft merkwaardig als we het gaan combineren, dat we ineens met een zwaardere ondervertegenwoordiging van vrouwen te maken hebben.
Ja, dat is wel een opvallende, inderdaad. Want ja, in atletiek en in zwemmen, dat verschijnsel kennen we wel. Hè. Als je kijkt naar de gemiddelde atletiekclub en de wedstrijden, zie je inderdaad veel meisjes en vrouwen deelnemen. Wielrennen, dat is wat anders. Maar ik denk dat ze daar ook wel heel sterk bezig geweest zijn de afgelopen jaren qua marketing om veel meer vrouwen aan te trekken. Hè. Dat heeft echt ook wel een serieuze groei gekend. Hè.
Ja, ik noem het niet zo graag het Kopecky-effect. Ik pas daar altijd wat mee op. Maar je kan er niet onderuit dat zeker vanuit de media, de marketing ook vanuit de federatie en andere commerciële spelers, het vrouwensegment daar zeker bij gewonnen heeft. Hè. Het wordt ook zwaarder gemediatiseerd dan vroeger. Ook al kennen heel wat edities, al vrouwenedities van de grotere competities dan in de jaren 80, maar dat is nooit toen doorgebroken, dat is eigenlijk maar iets recent. Ook sponsoring begint er dan op te springen. Dus bij fietsport is men daar toch in geslaagd om dat aandeel van vrouwen toch al op te krikken richting bijna een derde. Atletiek, loopsport, zwemmen, 50-50 verhouding. En nogmaals, in triathlon dus niet. Dus ik probeer dat positief te bekijken, daar hebben we dus nog een groeimarge.
Ja, ja. Nee, dat is waar. Nu, we hebben het daar al een paar keer over gehad, hè, over het aantal vrouwen in de sport en in wedstrijden. En waar zit dat erin en hoe krijgen we meer vrouwen aan de start? Vaak heeft dat ook wel te maken met het fenomeen van dat ze samen met de mannen in één wedstrijd zitten. En dus vaak in dezelfde wedstrijd. Want wielrennen zie je tegenwoordig ook wel dat in de klassiekers het vaak wel wordt gecombineerd. En dat je dus eerst de finish hebt van de mannen en dan een paar uur later de vrouwen of vice versa. Maar die hebben dan wel een eigen wedstrijd, hun eigen parcours en de mannen fietsen niet mee met de vrouwen of vice versa. Dat hebben we natuurlijk in triathlon wel. Dat blijft nog altijd een moeilijk verhaal, denk ik.
Ja, kijk, ik doe ook wel eens af en toe aan triathlon, maar ik beeld me vaak in hoe het moet zijn als vrouw en je wordt daar continu gepasseerd. Of zeker bij het zwemonderdeel. Er is een verschil tussen een vrouw en een mannenlichaam. Je krijgt zo'n krachtig, sterk lichaam over je heen bij het zwemmen. Je wordt achteruit getrokken. Wat gebeurt er allemaal niet bij een start of tijdens het zwemmen? Dat moet echt niet fijn zijn. Bij het fietsen, stijren is doorgaans niet toegelaten. Zeker niet tussen de twee seksen. Maar ook daar moet het niet fijn zijn, mentaal denk ik, dat je continu gepasseerd wordt. Naar volledig gescheiden competitie gaan, lijkt mij hier geen oplossing, krijg je praktisch niet georganiseerd.
We hebben het geprobeerd, hè, of alleszins Ironman heeft het geprobeerd in Hawaii. Dat bleek niet de oplossing inderdaad. Ik was toen ook daar. Dat was een overrompeling van het eiland en zeker van Kailua Kona zelf. Dus daar zijn we terug van moeten afstappen. We hebben de afgelopen maanden al een paar keer gehoord dat Tim wel een grote fan was van aparte wedstrijden voor de mannen en de vrouwen, omdat je dan volledig de focus ook hebt op elke wedstrijd. En anders is het toch altijd één van de twee die minder aan bod komt. Maar ja, praktisch is het inderdaad een hele moeilijke.
Wel, je hebt ook de Battle of the Sexes, hè, in Dammen, als ik me niet vergis. Dat is natuurlijk nog een ander concept. Hè. Dan maak je het wat uitdagender en heb je, respecteer je beide geslachten, zeg maar, toch tijdens de wedstrijd. Maar ja, ik verwijs opnieuw naar de chirathlon. Daar is dat absoluut geen issue geweest. Hè. Dus, en we zien daar 48% vrouwen, 52% mannen, dus quasi 50-50, nooit eerder vertoond. Met trouwens een sterke vertegenwoordiging van twintigers. Dit is echt wel opvallend. Het is ook bij die twintigers dat de vrouwen net hoger scoren, namelijk 52% dan de mannen. Dit is nooit eerder gezien. Hè. Je kan dit zeggen van, ja, zeg, we leven anno 2026, genderpariteit, hè, gelijkheid tussen beide geslachten zou toch evident mogen zijn? Wel, kijk, dit is de allereerste keer dat we dit met triathlon realiseren. Dus als we meer vrouwen in triathlon willen krijgen, is dit misschien toch wel een stukje van de oplossing, denk ik dan.
Ja, dus vergeet timing, vergeet referees, vergeet wel, het competitieaspect. Dat is, ja, nee, ik zeg het nu even kort door de bocht. Maar dat is dan wel de reflex die bij... Ja, ik ben een competitiebeest, Jeroen. Ik sta wekelijks op wedstrijden als speaker. Wij brengen er ook verslag van uit. Ik dacht in het begin van, ja, zo'n chillathlon, weet je, dat is leuk voor de senioren die minder aan sport toekomen en die op hun eigen tempo wat willen doen. Maar ik was nog meer verbaasd, denk ik, dan jij over die cijfers. Die zijn echt wel, ja, de twintigers en dertigers, heel veel vrouwen. Het is echt heel opvallend. Ja.
Ja, wel, ik wil er toch nog een paar dingen aan toevoegen. Omdat je zo direct zegt van, oké, weg met tijden enzovoort. Oké, dit heeft hier zeker meegespeeld in de hele marketing en de promotie van het event. Dat het, er gebeurt geen tijdsregistratie. Brengt ook een aantal praktische problemen met zich mee, hoor. Ga je toelaten dat mensen met een niet-koersfiets gaan deelnemen? Wat doe je met tandems, met bakfietsen enzovoort? Misschien moeten we het over de praktische organisatie zo dadelijk nog wat hebben.
Ja.
Maar eerst nog wat kenmerken betreft. Hè. Dit biedt toch wel wat potentieel, Hans, in die zin. We bereiken niet alleen het andere geslacht, hè, 50-50, laat ons zeggen. Maar het blijken ook wat we typisch noemen ongebonden sporters te zijn. Hè? Mensen die nog niet zoveel sportervaring hebben, laat ons dat ook eerlijk zeggen. Newbies, hè? De first timers, zeker in het triathlonwereldje. Ik zie dat opnieuw als een opportuniteit. Je kan met deze sport in een andere formule blijkbaar mensen aantrekken die anders misschien niet makkelijk aan sport zouden toekomen of beweging. Wat zijn de motieven daar heel sterk? Fun, fit en free. Ja, veel meer dan fast en fanatic. Waarmee ik het laatste... Ik ben zelf ook wel eens af en toe een competitiebeest. Dat uurrecord van een tweetal jaren geleden vind ik nog altijd wel plezant als herinnering. Maar... fast en fanatic blijken niet te zorgen dat we met meer aan de start zullen verschijnen. Daarvoor is dan eerder het concept van fun, fit en free wel aangewezen, denk ik.
Ja, dat merk je hier in alles. En ik zeg het, dat verbaasde mij ook wel, omdat bij sport krijg je toch wel die reflex van, ja, dat gaat om een competitie en je wil bepaalde doelen neerzetten, die doelen halen, liefst nog beter doen dan je doel, dan snak je wel ergens naar resultaat. Dus ik vind dat ook wel het vreemde eraan. Langs de andere kant, ik ben ook speaker op loop-evenementen en ik zie ook daar wel een trend, Jeroen, dat mensen ook komen meedoen puur om zich te amuseren, zeker in de trailruns, je bent één met de natuur en dergelijke. Maar ik zie ook gewoon mensen die beginnen al wandelend. En dan denk ik van, ja, maar dit is een loop-evenement. En je komt dan rustig wandelen en maakt er ook helemaal niks uit. Ik zie ook dat toenemen. Dus er is inderdaad... Ja, lijkt me wel een... Ja, ik weet niet of dat we het een trend mogen noemen.
Ik denk dat het keuzepalet groter wordt. Want laat ons zeker niet het signaal geven dat wat we tot hiertoe in Vlaanderen hebben opgebouwd qua competitieformat, dat nu niks meer zou voorstellen, waardeloos is. Want dat wil ik ook even meegeven. Als we kijken naar de percentages, zien we dus een enorm aandeel bij die twintigers. Het zijn echte twintigers die er met kop en schouders bovenuit steken, meer dan 40%. En daarbinnenin dus een hoofdaandeel van vrouwen. Maar waar hebben ze die weggekaapt? Dat is bij de tieners. Hè? En we weten wel dat tieners het niet zo slecht doen in de triathlonwereld. Dat blijft nog altijd ondervertegenwoordigd. Dat kan nog beter. Maar heel wat tieners vinden wel meer en meer de weg naar triathlon. Wel, voor die chillathlon blijkt dat nu net een ondervertegenwoordigende groep. Dus, of ondervertegenwoordigende groep liever. Met andere woorden, de competitieformat blijkt toch nog wel eerder iets te zijn waarmee we jongeren, tieners dus, kunnen aanspreken.
Ja.
Ik pleit er dus voor om die formats niet af te schaffen, ze te behouden en veel meer differentiatie en keuzemogelijkheden te hebben.
Ja, ja, want je hebt het over de newbies, de first-timers. De reflectie die ik mij wel maak, dit is een enorm succes. Zeker ook in een stad als Antwerpen, hè, want laten we dat ook niet vergeten. Moeten we het zo dadelijk ook even over hebben. Het stukje city marketing dat meespeelt en de historiek van triathlon ook in Antwerpen. Maar het feit is van, ja, je gaat hier denk ik wel een weerkerend evenement van willen maken. Maar als dit allemaal first-timers zijn, dan moet je volgend jaar eigenlijk op zoek naar nieuwe first-timers.
Ja, nu, ik denk dat daar zeker nog wel een potentieel voor zal zijn. Ik zie daar nog wel groei qua interesse, maar de beperkingen qua capaciteit zitten op andere vlakken. Hè. Je kan in Antwerpen zeker, vind je niet direct nog een plek om meer dan 3000 fietsen te stallen. Dat is al een heel praktisch probleem. Antwerpen laat ook niet toe dat wanneer het over een evenement gaat van minder dan 5000 deelnemers of betrokkenen, om dan de straten af te zetten. Wat voor een triathlon toch niet onbelangrijk is, dat je toch wel op zijn minst in een verkeersluwe, hopelijk zo verkeersveilig mogelijke context aan die sport kan doen. Zelfs geen auto's, maar dat is dus niet haalbaar in een stad als Antwerpen voor minder, of men doet het gewoonweg niet, minder dan 5000 deelnemers. Dat bepaalt wellicht ook wel ergens mee waarom we nu uitgekomen zijn op die 3000. Ja. Ik ben er dus zeker van dat men nog, mits wat extra promo en marketing, nog veel hoger had kunnen uitkomen.
Ja, straf. Dat is een straffe uitspraak, vind ik. Ik zeg het, ik vind die 3000 sowieso al een heel zot aantal die op zondag 31 mei gaan gebruik maken van bestaande verkeersinfrastructuur, bijvoorbeeld.
Ja, maar waarom durven die straffe uitspraak dan toch doen? Kijk, dit is nu voor bijna 95% zijn dit mensen uit België, zelfs Vlaanderen, Antwerpse provincie. Dus nog altijd eerder de eigen tuin triathlon, bij manier van spreken. Hè? De next door triathlon. Terwijl, ik zie nog wel mogelijkheden als je echt aan die promo gaat werken richting Nederland, waar dus, zoals al eerder gezegd, slow triathlon al langer een concept is. Mensen die eens graag naar Antwerpen afzakken en daar nog een dagje of zelfs een meerdaagse aan willen koppelen. Waarom ook niet andere typische triathlonlanden als Frankrijk en Duitsland? Daar zitten nog wel wat mogelijkheden, mits extra marketing en management eraan te koppelen. En nogmaals, er blijft... Als we kijken naar algemene sport- en beweegcijfers in Vlaanderen, momenteel weten we dat 80% van de bevolking sportactief is. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel hoog cijfer. Ik zeg dat tegen mijn studenten al altijd van 20% komt dus absoluut niet met sport in contact. Hè. Dat is toch wel een opvallend cijfer als je kijkt naar volksgezondheid. Maar goed, als je die 80% 8 op de 10 neemt, dan zit daar zeker nog heel wat groei op. Wat zijn de populairste sporten in Vlaanderen? Dan gaat het over fietssport, het zal u weinig verbazen, met een aandeel van meer dan 30%. Als je zowel degene die een licentie als degene die puur recreatief die fiets voor sportieve doeleinden gebruiken. Tweede plaats fitness, walking, dus wandelsport, loopsport als vierde en op de vijfde plek, maar al geen 20% meer, is zwemmen. Ja. Niet in clubverband trouwens, dus dat zijn allemaal sporten die perfect individueel kunnen beoefend worden, die recreatief vaak beoefend worden en meer een commercieel succes kennen. Dat zijn toch wel opstekers, ook richting triathlon.
Ja.
Ik zie daar geen typische clubsporten, geen typische teamsporten, die scoren allemaal minder dan 10%.
Dat is wel een opvallende, ja, als ik dat rijtje sporten zie voorbij komen. En je staat er even bij stil, dan is dat ook wel iets inderdaad wat je zelf op een zeer persoonlijk vlak heel individueel puur recreatief kan gaan doen. Je trekt je loopschoenen aan en je gaat een loopje doen. Je gaat zwemmen. Hè. Veel triatleten zullen dat ook herkennen, denk ik. Lopen is bij mij ook nog altijd de favoriete discipline, want niks zo gemakkelijk als je loopschoenen aantrekken en een rondje te gaan lopen. Zwemmen moet je al een beetje inplannen van wanneer je je bandjes kan gaan trekken. Fietsen is al een ander verhaal. Daar moet je wat meer tijd voor uittrekken. Maar het zijn wel sporten inderdaad, waar je gewoon individueel op je eigen tempo, je kan je fiets pakken en beginnen. Dus op zich klinkt het niet onlogisch inderdaad. Langs de andere kant is voetbal nog altijd koning, als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld de media, Jeroen.
Ja, maar dan moet je echt een duidelijk onderscheid maken tussen kijksport en doesport. Hè. Qua kijksport is voetbal onovertroffen. Hè. Sportza, je doet Sportza open, je krijgt alles te lezen over voetbal en dan zal er pas iets over wielrennen gezegd worden, misschien nog tennis en dan kom je al bij de nichesporten terecht. En triathlon moet je vaak met een vergrootglas gaan zoeken, maar daar dienen dan andere formats voor, triathlon.be bijvoorbeeld.
Ja,
maar inderdaad, voetbal, tennis, badminton, wintersporten zitten nog wel mee in die top 10, maar niet in de top 5. Dus nogmaals, die top 5 wordt volledig bepaald, en dit is al 2 decennia bezig hier in Vlaanderen, door sporten die je perfect individueel kan beoefenen, waarvoor een licentie geen noodzaak is. Recreatief, waarbij fun en fit veel belangrijker zijn dan het op een snelle en heel fanatieke manier te gaan doen, fast en fanatic. Bovendien, ja, opnieuw, hè, als je triathlon gaat ontleden, je komt bij die 3 sporten terecht, het zwemmen, fietsen, lopen. Dat zijn ook 3 sporten die in die top 5 zitten, die al heel populair zijn. En de kenmerken daar zijn dus niet zozeer het lidmaatschap van een club, niet zozeer het competitieve. Dus nogmaals, we krijgen nu anno 2026 in Antwerpen voor de eerste keer een format waar dat allemaal netjes samenkomt. Mm-hmm. Die 3 sporten, zoals eerder gezegd, die op een recreatieve manier, want ook daar zien we een geweldige evolutie, hè? Een verdubbeling van, als je kijkt naar de leden van Triathlon Vlaanderen, een verdubbeling van de mensen die aangeven omwille van recreatieve redenen aan triathlon te doen. Dus we zien wel dat die sport aan het opschuiven is van een heel competitieve, prestatieve format, en daar is op zich niks mis mee. Hè. Ik heb zelf en doe nog altijd heel graag op een prestatieve manier aan triathlon of andere duursporten, sporten die wat langer duren. Maar dat kan je niet zomaar doortrekken. Als we willen groeien met deze sport, zullen we ook rekening moeten houden met andere motieven, andere redenen om sport te doen of te bewegen, zeg maar.
Ja, 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 maar toch, ja, ik blijf mij erover verbazen dat dat zoveel mensen zijn die daar effectief voor kiezen. Nu, een van de redenen waarom dat ik er mij vrij snel heb bij neergelegd, dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar waar ik vrede mee had, zeg maar, en er toch meer respect voor beginnen krijgen ben, is ook wel van, ja, dit kan een mooie voedingsbodem zijn voor toekomstige triatleten die wel die stap naar het sportieve element willen gaan zetten. Verwacht jij dat ook, of zie jij bijvoorbeeld voorbeelden daarin? Je zegt van ja, door die groei aan wat meer recreatief sporten, krijg je daaraan gelijk ook een trend aan stijgende aantal deelnemers op competitievlak?
Dit is geen garantie. Hè. Opnieuw de vergelijking met andere sporten. Kijk naar loopsport. Daar heeft de voormalige Vlaamse Atletiekliga, vandaag Atletiek Vlaanderen, de boot volledig gemist. Ondertussen voor de 3de keer. Hè. Dat is begonnen in de jaren 80. Toen werden ze uitgemaakt voor straatlopers. Vandaag is straatlopen een compliment. Vroeger was dat een verwijt. Hè. Mensen die aan straatlopen deden, kregen zelfs penalties. Denk aan Vincent Rousseau in de jaren 80, als die ergens in Brazilië een corrida ging meedoen, dan werd hij daarvoor beboet. Kan je dat nog inbeelden vandaag de dag? Dus daar heeft men een boot gemist. Ook Cycling Vlaanderen heeft de boot gemist als het gaat over toertochten. Ook al heeft de nevenbond voor meer recreatieve fietsen daar wel een inhaalbeweging kunnen doen, het merendeel van de mensen komt eerder via het commerciële aanbod, denk aan Flanders Classics en wat Colazzo doet, zeker voor loopsport dan, met evenementen in contact. Ja. Dus daar hebben die federaties de kans laten liggen om daarop in te spelen, ondertussen voor de 3de keer als het over loopsport gaat. Als we kijken naar triathlon, ben ik heel verheugd te zien dat Triathlon Vlaanderen, de federatie, dit niet afwijst. Integendeel, zelfs een stukje mee betrokken is bij de organisatie of het mee aanmoedigt. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik kom terug bij uw uitgangspunt, Hans. Kunnen we hier verwachten dat mensen die nu voor de allereerste keer op deze manier met de sport in contact komen, ook zullen doorstromen naar een soort van lidmaatschap, geconnecteerd zijn met de sport via een club, dan wel rechtstreeks bij de federatie, een daglicentie? Ik denk, mits dat wat verder te gaan aanzwengelen en dat goed in toog houden, ook vanuit de federatie en de clubs, denk ik dat dat een grotere kans tot slagen zal hebben dan we tot hiertoe eigenlijk nooit gezien hebben bij loopsport, fietssport, maar ik denk ook aan wandelsport. Toch geen onbelangrijke populaire sporten in Vlaanderen, waar het gesubsidieerde segment, hè, dus de federatie, zeg maar, die geld krijgen van de belastingsbetaler om uiteindelijk die sport te gaan promoten, de boot hebben gemist. Dat zit volledig in commerciële handen. Kijk naar wat Colazzo overlaatst georganiseerd heeft aan de kust. De Coast Trail, dat is de nieuwe 10 miles, maar dan voor wandelsport. Ja. Wie mij 20, 30 jaar geleden had gezegd dat wandelsport zou evolueren van met 1 stok wandelen naar met 2 stokken wandelen, en dat bovendien een heel populaire bewegingsactiviteit zou worden, ja, die had ik klaar gek verklaard en die mocht richting psychiatrie vertrekken, bij manier van spreken. Dus het is wel gebeurd. Hè? Wandelsport zit momenteel volop mee in die top 5. Nu, we komen wel uit een traditie waar we, ik herinner me nog ten tijde van mijn doctoraat, Jeroen, als je dat gaat meerekenen als sport, dan is alles sport. Ja, dat was ook niet het geval. Maar vandaag moet je niet meer afkomen bij wandelaars, lopers en fietsers, ook hoe recreatief ze het ook doen, dat ze geen sporters zouden zijn.
Mm-hmm. Nee, want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste aan heel dat aspect. Ik moet ook wel zeggen, bij de trailruns maak ik me er soms wel druk over. Want wandelaars die bewust komen wandelen op een loopevenement, die zorgen voor vertraging. Dus je vrijwilligers staan wat langer het beste van zichzelf te geven. Je seingevers moeten langer ter plaatse zijn. Wij moeten later ter plaatse zijn. Ik haal die mensen uiteindelijk ook wel binnen met de nodige egaars en met veel sfeer. Maar ik denk dat bij mezelf ook gaan, ja, weet je... Ik mis dan een beetje dat de competitie ingesteldheid, soms noem ik ook het respect voor de wedstrijd en ook het respect voor de wedstrijdloper. Maar ja, weet je, er zitten ook wat praktische kanten aan. En misschien daar ook even de bruggetje slaan naar de Chillathlon, waar ik ook een beetje over vrees, want je had het net over die coastwalk van Golazzo. Ja, ik heb daar ook wel de filmpjes gezien van mensen die in file in de duinen staan te wachten om verder te kunnen, omdat er zo'n massa deelnemers is. En dat was ook wel een bedenking die ik me maakte bij de Chillathlon in Antwerpen, fietsen over de fietspaden grotendeels. En dan ook nog eens het lopen op de kaaien en dan met de finish in het midden van de stad eigenlijk. Hè. Dat gaat gewoon heel veel volk tussendoor met elkaar bezig zijn.
Mm-hmm. Misschien even, want je hebt een paar punten aangehaald. Hè. Ik volg je volledig. Hè. Ik probeer me in te leven wat het moet zijn als speaker van dienst. Dat je daar heel lang aanwezig bent en dat het niet altijd leuk is om ook nog de allerlaatste die op een sukkeldrafje nog binnengestrompeld komt enzovoort. Ik kan me heel goed inbeelden, dat is niet hetgeen waarvoor dat aanbod eigenlijk dient. Hè. Dat is een competitieformaat. Daar moet je inderdaad voor trainen, moet je klaar voor stomen enzovoort. Maar daarom, ik denk dat we net moeten gaan differentiëren in het aanbod. Hè. En misschien zit dat er op deze manier wel aan te komen. De Chillathlon is niet bedoeld voor iemand die daar een toptijd wil neerzetten, die daar met zijn tijdritfiets, het is trouwens verboden om met een tijdritfiets te rijden, daar te gaan racen. Niet. Wel, daar heb je het. We gaan echt die tour meer moeten opgaan, dat we verschillende segmenten, verschillende publieke, doelgroepen gaan aanspreken, door de format aan te passen aan het doelpubliek. En dus niet meer te verwachten dat, zeg maar iets in Viersel een driedaagse doorgaat, dat we daar van A tot Z, van de amateur tot de zeer doorgedreven sporter, iedereen nog kunnen bereiken. We gaan daar moeten in differentiëren en duidelijk maken aan de deelnemers, aan degenen die zich inschrijven, wat voor wie bedoeld is. Je zegt iets over files, Hans. Elk evenement heeft zijn kinderziekten. Hè. Laat ons het een kans geven, zou ik zeggen. Ik zie zeker praktische problemen. Ik kan zo dadelijk nog iets zeggen, ook voor het zwemonderdeel. Hè. Maar ook de grotere marathons, om maar iets te zeggen, hebben hun kinderziektes gehad. Mm-hmm. De marathon van New York enzovoort. Ze hebben er altijd oplossingen voor gevonden. Hè. Wat doet men nu vandaag de dag in New York? Via het trechtersysteem werken. Hè. Ja. Waardoor dat je dus eigenlijk op verschillende plaatsen weliswaar nog altijd tegelijkertijd kan starten en eigenlijk een uitgerekter systeem krijgt. De 10 Miles van Antwerpen werkt met waves. Hè. Mm-hmm. Meer dan 10 waves een maand geleden op de meest succesvolle 10 Miles so far. Dus daar vindt men wel oplossingen voor. Hè. En ook als de stad Antwerpen zal zien dat dit een succesformat wordt, dan denk ik dat er misschien wel de mogelijkheid zal zijn om iets te gaan afzetten enzovoort. Dus laat ons dat een kans geven. Maar ik zie andere praktische problemen. Met die newbies krijgen we ook mensen die voor de allereerste keer eens in een water gaan zwemmen dat geen zwembad heet. Ja. Waar geen lijnen op de grond getrokken zijn. Mm-hmm. Waar mensen misschien niet vertrouwd zijn om langdurig koud te zwemmen. Wat toch misschien er eens de verwachting is, maar eerder schoolslag zullen zwemmen. Het zou me niet verbazen dat we op 70-80% zouden uitkomen van mensen die toch wel eens wat langer schoolslag zullen zwemmen. Ook dat heeft gevolgen voor dat evenement. De temperatuur van het water zal nog niet ideaal zijn. Hè. Ik denk niet dat die ver boven de 20 zal zitten zonder te willen panikeren. Daar zijn oplossingen voor. Maar dat betekent wel dat je een 2.000-3.000 wetsuits moet voorzien. Ja. Ik herinner me nog goed in mijn beginperiode in het triathlonwereldje dat je... Dat is toch altijd wat sukkelig en hoe kreeg je dat pak aan enzovoort. Dus ja, je hebt daar vaak hulp voor nodig. Dus daar zijn wel wat extra uitdagingen. Er wordt naast koersfietsen ook stadsfietsen, elektrische fietsen, tandems, bakfietsen toegelaten. Ook daar zal waarschijnlijk, het heeft iets carnavalesk, zou je kunnen zeggen. Hoort dit er nog bij? Hè? We hebben het er een paar keer over gehad. Is dit nog echt Jeroen wat we willen zien? Wel... Met de Chillathlon gaan we het inderdaad zien. We bereiken veel mensen. Het is een heel ander concept. Laat ons het een kans geven. En de organisatoren zullen zeker leren uit de kinderziektes die ongetwijfeld gaan opduiken.
Ja, 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 dat mogen we inderdaad wel gaan verwachten. Wat die fietsen betreft vind ik dat ook nog wel iets hebben. Dat geeft een extra ludiek karakter inderdaad aan het evenement. Ik wou zeggen aan de wedstrijd, maar dat is het dus niet. Dus laten we het evenement noemen, de Chilathlon. Want ik denk dan spontaan ook bijvoorbeeld aan de Kids Triathlon in Knokke-Heist. Ik denk de grootste kidswedstrijd in België, waar je ook gewoon de allerkleinste ziet met een stapfietsje of met nog een bakje met bloemen bevestigd aan het sturen en dergelijke. En dat is super cute om te zien. Maar het is ook wel een goeie om die kids al op jonge leeftijd te laten kennismaken met de sport. Ik denk dat het ook geen verrassing is dat Knokke-Heist een van de grootste triathlonsteden van ons land is qua deelnemers. Hè. Dus,
Ja, en laat ons ook niet vergeten, vanavond, hè, we spreken dinsdag 19 mei, wordt er met de steun van Triathlon Vlaanderen in Hazewinkel 300 man verwacht, die ook ingeschreven is voor die Chilathlon, en die daar een proefsessie zal hebben van, oké, wat betekent het om ons zo'n pak aan te trekken, u in koud of niet zo warm water te bevinden enzovoort. Dus daar zie je ook weer meerdere elementen. Mensen krijgen de kans om wat aan te passen, een soort voortraject te doorlopen, te doorzwemmen, want het is niet de eerste keer dat met de samenwerking van de federatie een open luchtsessie of een open watersessie georganiseerd wordt. Men heeft dat trouwens ook in de Wezenberg gedaan, om dat toch al eens te oefenen met, wat is dat nu, met boeienzwemmen. 300 mensen die daar vanavond verwacht worden, ook dat is ongezien. Dus opnieuw, dankzij die organisatie van de Chilathlon, in samenwerking met de federatie, creëren we daar toch wel nieuwe kansen. Mm-hmm. Maar betekent ook dat we qua management en organisatie nieuwe tijden tegemoet gaan.
Ja, want 300 man, dan praat je bijna over de gemiddelde triathlonwedstrijd, waar je toch wel wat boten op het water moet hebben liggen en voldoende redders en dergelijke. Dus dat brengt ook wel wat praktische gevolgen met zich mee.
Ja. Zeker en vast, maar ook dat is niet onoverkomelijk. Hazewinkel heeft die capaciteit. Laat dat voor mijn part maar een stukje het mekka worden hier in Vlaanderen van triathlon, waar geoefend kan worden, geëxperimenteerd kan worden op een veilige manier. De hoofdzetel van de federatie zit daar ook. Waarom niet, hè? Dus ik kan dat concept eigenlijk alleen maar toejuichen.
Ja, en ik ben ook blij in Antwerpen met tegenwoordig het DOC als open waterlocatie, uitgebaat door Sportoase, ook al jarenlang partner bij ons en ondersteunt. Steuner van triathlon. Dus ik vind dat ook wel een mooie. Ik hoop dat meerdere steden gaan volgen met dat concept, want daar wordt sowieso al veel gezwommen. Hè?
Ja, dat heeft mij altijd wel verbaasd, want het is toch altijd een zekere drempel die je moet overwinnen. Je springt in iets donker. Hè. Als je dat nog nooit gedaan hebt, hè, in een zwembad zwemmen, is verlicht, we staan daar niet altijd bij stil. Dat is helder water, er zijn lijnen op de bodem, je weet naar waar je moet zwemmen. Je kan er staan, dat zijn allemaal elementen die verdwijnen op het moment dat je daar in dat dok springt. Met dan nog eens een hele grote toren, genaamd het MAS. Knap natuurlijk, tof, maar het is wel best impressionant. Hè? Je voelt je heel klein worden. Ik vond dat ongelooflijk dat al wat heeft kunnen proeven om daar volk voor aan te trekken, een soort open luchtzwembad te creëren. Ik denk dat we daar meer en meer naartoe moeten gaan. Anders krijgen we een nog grotere zwemwaterproblematiek in Vlaanderen. Het is nu al redelijk... Het water op zich is geen probleem. Wij hebben water voldoende in Vlaanderen. Maar het beschikbaar stellen, er mogen zwemmen, dat is natuurlijk de uitdaging. In Mechelen is men in die zin met een heel mooi initiatief bezig, hè, waarbij er gezocht wordt om inderdaad met het beschikbare water extra zwemmogelijkheden te creëren. En daar kan triathlon alleen maar baat bij hebben, denk ik.
Ja, laten we het hopen, want dat is inderdaad wel een van de constraints, denk ik, voor de verdere groei van de sport. Laten we daar even naar teruggaan, want de Chilathlon, dat hebben we uitgebreid besproken. We willen overigens bij degenen die luisteren en die deelnemen aan het Chilathlon, ik wou zeggen veel succes, maar vooral veel plezier toewensen. Ik denk dat dat in de eerste plaats zal gelden. Ze gaan opgewacht worden door Senne Bes en Sophie Goos als speakers vanuit mijn team. En dat zijn twee ervaren triatleten, zeker Sophie natuurlijk, zeer bekende triatleten. Atleten ook, dus dat gaat ook wel bijdragen tot de sfeer daar. Maar als we naar het bredere plaatje gaan kijken, Jeroen, want daar hebben wij het de afgelopen tijd ook al een paar keer over gehad. De groei van triathlon, Triathlon Vlaanderen, sinds zeg maar de professionalisering die gestart is in 2019 van de federatie met Michael Schouwaars destijds aan het hoofd. Dan hebben we Bieke en Nicky gehad, nu Thomas Mannaert. We zitten vanuit die groei nu aan een goede 9000 leden in Vlaanderen. Dat is een verdubbeling tegenover toen ongeveer. Maar je ziet ook wereldwijd het fenomeen Ironman met uitverkochte wedstrijden. Vooral op de Europese races hangt meer en meer het bordje uitverkocht op de wedstrijd. Hoe verklaar je dat? Want je hebt er echt wel onderzoek naar gevoerd, hè?
Ja, misschien eventjes nog stilstaan bij de cijfers. Hè. Inderdaad, hè, vandaag een richting die 9000. Ik denk dat de officiële cijfers die doorgegeven worden nog iets lager liggen. Maar goed, een verdubbeling op een decennium tijd. Dat betekent, Hans, dat wij de sterkste groeisport zijn. Hè. We hebben daar inderdaad een vrij goed zicht op. Ook dankzij cijfers die door Sport Vlaanderen verzameld worden via de federaties. Om de cijfers even mee te geven aan de luisteraar. Tussen 2014 en 2024 een groeipercentage van 192% voor triathlon. 100% is een verdubbeling en dan krijg je hetzelfde aantal erbij. Dus dat betekent dus eigenlijk een verviervoudiging die we gaan meemaken. Een verdubbeling op 10 jaar tijd weliswaar. Dan sport volgt met 159%, tennis / padel 136%. Dat zijn de drie grootste groeisporten in Vlaanderen. Ja. Dat moet je noteren, daar moet je iets mee doen als federatie, denk ik. Hè. Opvallend daarbij, het is al een paar keer aangehaald, die groei hebben we toch in eerste instantie te danken aan vrouwen. Hè. Ze hebben een groeipercentage van 280%, mannen zitten op 174%, op die 10 jaar tijd dus. Hè. Van 18%, zoals al eerder gezegd, in 2014, moet ik eigenlijk zeggen, het was niet 2016, maar goed, 2014 naar 25% vandaag. Dat blijft nog altijd een ondervertegenwoordiging, maar dat gaat de goede richting uit. Voornamelijk bij twintigers. Kijk naar de chillathlon, twintigers daar boven de 40%, maar ook veertigers zien we dat die het sterkst gegroeid zijn als we naar leeftijd gecombineerd met geslacht gaan kijken. Anderzijds zien we ook dat slechts in mijn ogen 38% gelicentieerd is. Hè, bij een club of via de federatie, hè, maar op jaarbasis, terwijl 62% dus een daglicentie heeft. Dat vind ik toch een ontwikkeling om eens even bij na te denken. Triathlon is bij uitstekend sport waarbij je de drie onderdelen nooit samen gaat beoefenen. Enfin, ik heb dat nog nooit gedaan op training. Je doet dat als je in competitie treedt, als je meedoet aan een evenement. Dat maakt het zo uitzonderlijk. Dus je hebt daar een organisatie voor nodig. Dat kan een club zijn, dat kan de federatie zelf zijn, dat kan een commerciële speler zijn. Al zien we die laatste niet zo veel voorlopig in Vlaanderen. Het is aan het veranderen, hè, met knokken bijvoorbeeld. En dan zie je dat die aantallen ineens booming zijn, hè, met een factor 10 toenemen. Maar 38% die maar gelicentieerd is, dat is heel weinig in vergelijking met andere sporten. Hè. Om een typische teamsport te nemen, voetbal, is dat quasi 100%. Mm-hmm. Dat kan je niet zomaar eventjes gaan zeggen, ik wil een uurtje komen voetballen, bij manier van spreken, zou misschien ook praktisch niet haalbaar zijn. Maar ook bij tennis zien we toch hogere cijfers, terwijl die sport perfect ook op een andere manier beoefend kan worden. Dus triathlon zit daar toch wel eerder in het staartje van federaties, waarbij mensen eigenlijk een jaar lidmaatschap, een jaar verbintenis aangaan. Mm-hmm. Is daar nog werk aan de winkel? Vindt de federatie dat oké om via daglicenties te werken? Betekent dat je jezelf wel heel afhankelijk maakt van je evenementen en dus de clubs? Dan ga je die zeker moeten koesteren. Iets om verder over na te denken. Waar hebben we nog een evolutie gezien?
Overigens, om daar heel even op in te pikken, Jeroen. Ook wel een aantal clubs die met ledenstop zitten, die maar zoveel zwemwater beschikbaar hebben. Dus daar zitten ook nog wel een paar praktische redenen bij. Hè?
Klopt. Opnieuw dus de problematiek van het beschikbare zwemwater. Al is het tegelijkertijd ook juist aan de club te danken dat we ons eigenlijk weinig zorgen moeten maken, als ik het even zo mag uitdrukken, om te kunnen zwemmen. Ik zie in mijn eigen club ook. Wij kunnen tot 3-4 keer per week gaan zwemmen. Ik denk dat heel wat clubs wel minstens 1-2 keer per week een deftig aanbod hebben qua zwemmen. Hè. Dus dat betekent ons als triatleet ons daar relatief weinig zorgen om moeten maken. Maar het betekent wel dat een aantal clubs inderdaad werken met een stop, omdat het gewoon niet meer haalbaar is om nog meer mensen de kans te geven, zeker wat het zwemmen betreft, om dat te gaan doen. Wat ik ook nog wou meegeven in die cijfers, ik heb het al kort eerder aangehaald, het opschuiven van het aandeel dat toeneemt qua recreatieve triatleten van 22% naar 41% op 10 jaar tijd. Competitietriatleten van 28 naar 40%. Je zal misschien zeggen, dat is vreemd. Betekent wel dat we vroeger de combinatie van competitie en recreatie, dat een aparte categorie was in de meting. Of nog anders uitgedrukt, dat mensen bewustere keuzes maken. Zeggen van, ik profileer mij als competitiebeest dan wel als recreatieve triatleten. En daar veel bewuster mee omgaan. En misschien nog een laatste cijfer. Ja, dat is iets dat mij toch wel enorm frappeert, is als je gaat kijken naar de opleidingen, de sociale achtergrond van de beoefenaars, dan zitten we aan een percentage van 20% van wat we noemen kort geschoold, dus geen diploma hoger onderwijs, versus dus 80% hoger geschoold. Dat zegt misschien op zich weinig, maar dat betekent wel een zware oververtegenwoordiging van hogere scholen. Als je dat gaat vergelijken met populatiecijfers, betekent dat we nog altijd eerder naar een elitaire sport neigen met triathlon. Ik geef een vergelijking mee. Fietsport zit die verhouding op 40-60. Dat is nog altijd niet zoals de samenleving eruit ziet. 40% kort geschoold, 60% langer geschoold. Voor fietsport, wat eigenlijk ook een typische materiaalsport is, komt ook wel wat geld bij kijken enzovoort. Die sport slaagt daar toch al in om dat wat meer richting 50-50 te krijgen. Triathlon, nogmaals, vooralsnog niet. Dat zijn toch ook wel werkpunten, denk ik.
Ja. Ja, natuurlijk spreek ik ook wel met een sport met wat complexiteit. Hè. Wij zitten met drie onderdelen. Je moet daar goed over nadenken. Je zit nog met het aspect de wissels. Het is niet eenvoudig om het zo eens even tussendoor te gaan doen.
Ja, maar ik denk niet dat dat een factor op zich moet zijn. Hans, ik denk, er zijn ook andere sporten. Denk aan danssporten, denk aan, aan typische teamsporten, waar die verhouding wel natuurlijker aanvoelt. Wij zijn een van de meer elitairere sporten. We bevinden ons nog net niet bij het groepje van wintersporten, schermen en golf. Dat zijn in Vlaanderen althans typische elitaire sporten. Maar we zitten wel mee in dat schuifje waar ook tennis bij zit. En dat is dan zo'n upper-middle-class sport, zoals we dat dan mooi heten. Ja, wil je daarbij blijven zitten of wil je, als je populairder gaat worden, ook wat meer gaan democratiseren? Ik denk dat dat toch wel een opdracht is, zodat je dat ook Jan met de pet aan triathlon kan doen.
Ja, ja, ik heb natuurlijk geen onderzoek gedaan. Als ik voor mezelf spreek, zie ik dat wel gebeuren, die democratisering. Je ziet ook gewoon op wedstrijden mensen vanuit allerlei hoeken zeg maar, deelnemen. Maar goed, het blijft nog onderbelicht, dat klopt. Ja.
Wel, uit onze cijfers blijkt het alvast niet. We worden populairder, maar die popularisering gaat niet gepaard met een democratisering. We blijven nog altijd dus eerder een upper-middle-class sport in het hogere segment van middenklassers. Ja? Ja. Dat moet je rekening mee houden, dat moet je weten.
Heeft dat misschien te maken, want ik wou daar ook het bruggetje naar maken, Jeroen. Ironman is denk ik een aspect, ik heb het er vorige week nog met iemand over gehad, die zei van, als je eigenlijk ergens in een cursus aan studenten moet gaan uitleggen van hoe dat branding werkt, dan moet je gewoon Ironman als voorbeeld geven. Er zijn mensen die geld betalen om van die brand gebruik te maken, die niet alleen geld betalen voor een inschrijving, maar ook nog eens via een expo passeren, waar ze allemaal t-shirts en petten en zakken kopen met het logo op. Het gaat zelfs zover dat mensen het logo op hun lichaam tatoeëren. En dat allemaal voor een sportbrand eigenlijk, hè? Want dat is het.
Ja, laat ons alleen oppassen. Het is niet omdat een sport duur is, dat het alleen zou weggelegd zijn voor hoger opgeleiden. Dat klopt dus niet, dat plaatje. Hè? Gemotoriseerde sporten, om maar een heel ander voorbeeld te geven, is vaak niet zo'n goedkope hobby en blijkt eerder een aangelegenheid te zijn van arbeiders, van lagere klassen, als ik het zo mag zeggen, of kortgeschoolde. Dus pas op met dat het financiële aspect hier direct bij te betrekken. Al ga ik niet ontkennen, met de hele commercialisering van triathlon die we met Ironman, maar ook evengoed Challenge enzovoort zien. Ja, dit is wel een geweldig dure sport aan het worden, hè, waar je toch niet alleen een verplaatsingsbereidheid moet hebben, maar ook een betalingsbereidheid. Hè. En dan spreken we niet over een paar honderden euro's, maar dan gaat het over duizenden euro's, alleen nog maar om te zien dat je mag meedoen aan een wedstrijd. Dan hebben we het nog niet over het materiaal, dan hebben we het nog niet over het verblijf, de verplaatsing en de hele voorbereiding, supplementen enzovoort. Dus als je dat allemaal in rekening brengt, zijn we zeker geen goedkope sport. Maar nogmaals, duur of goedkoop bepaalt niet noodzakelijk als eerste waarom mensen aan sport doen. De tijd hebben, er aansluiting bij vinden, u welkom voelen, zijn vaak veel belangrijkere parameters. Om dat nog even mee te geven, wij blijven nog altijd een heel witte sport bijvoorbeeld. Hè, in vergelijking met vechtsporten en voetbal, waar je toch wel veel meer die culturele mix hebt. Of je dat nu wil of niet, maar Vlaanderen wordt een superdiverse samenleving. Er zitten meer dan 150, 160 nationaliteiten alleen al in Antwerpen. Dan blijft het merkwaardig dat triathlon nog altijd een heel witte sport is. Ook dat zijn elementen die, denk ik, kunnen meespelen in een verder beleid.
Ja. Laten we hopen dat in het triathlon er mensen vanuit alle culturen mee aan de start komen. Dat kan misschien ook wel, wel helpen. Langs de andere kant, ja, moeten we ook eerlijk zijn, dat in triathlon heb je ook nog niet die rolmodellen. Het zijn inderdaad vaak witte sporters, zeg maar. Dus dat kan misschien er ook wel toe bijdragen. Hoe belangrijk is dat rolmodellen voor de populariteit van een sport?
Ja, wel, als onderzoeker moet ik meteen zeggen dat we heel hard moeten oppassen met dat uitstralingseffect van topsport. Hè. Het is niet omdat je naar sport kijkt dat je ook zelf aan sport gaat doen. Het is vaak andersom. Het is omdat je een bepaalde sport graag beoefent dat je ze ook gaat volgen in de media. Dat eventjes als eerste bedenking. Dus wat bepaalde ministers nogal vaak geproclameerd hebben in het verleden, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Daar hebben we, zoals we dat dan mooi zeggen als onderzoeker, weinig empirische evidentie voor. Het is niet echt al aangetoond met onderzoek. Als dat effect al meespeelt, is het vaak kortstondig. Het Kim Kleisters effect, het Kim Gevaert effect, noem maar op, zijn vaak, als ze zich voordoen, kortstondige effecten. Dus in die zin toch oppassen. Aan de andere kant vind ik het wel belangrijk dat we rolmodellen hebben, om wat een smoel te geven, als ik het zo mag zeggen, een gezicht te geven aan een sport. Herkenbaarheid, ja. Maar dan moet je daar wel iets mee gaan doen, dat in een ruimere marketingformat gaan steken. En niet alleen hopen dat je na topper 1 zomaar een topper 2 zal hebben, want dat heb je niet altijd in de hand. Hè. Als dat het geval zou zijn, dan wordt topsport maakbaar, koopbaar, verhandelbaar. Dat is al een stukje aan het gebeuren. Mensen kunnen van nationaliteit veranderen. Er bestaat zoiets als doping enzovoort. Laat ons hopen dat we niet te veel die richting ingaan om talent te kunnen garanderen. Dat heb je dus. Topsportsucces is even voorspelbaar als de uitkomst van een oorlog, zeg ik wel eens. Wel, ik weet niet wie gaat winnen. Rusland of Oekraïne? Nee. Dus dat blijft, en dat is maar goed. En nee, dan heb ik het terug over de sport voor alle duidelijkheid. Dat we nu weten wat de uitslag is op voorhand. Hè? Want anders zou sport niet meer spannend zijn en zouden we, om maar iets te zeggen, heel wat sponsorinkomsten ook al verliezen.
Ja, wil je dat ook een keer aan Christian Bloemenveld vertellen, alsjeblieft?
Oké, schitterend. Ja. Maar goed, dus die rolmodellen hebben we wel nodig. Hè? Of de witte, zwarte mensen zijn, man, vrouw, die hebben we zeker nodig. Dus daar is nog werk aan de winkel. Maar je zit daar met triathlon in een niet zo'n makkelijke format. Hè. Het is ooit geprobeerd om een volledige of zelfs de halve triathlon, toen vonden die ook nog plaats in Antwerpen, uit te zenden op televisie. Ja, mensen die daar niet mee vertrouwd zijn, die haken af, die houden dat niet vol. Dus je bereikt de mensen die sport kennen van binnenuit. Hè. Dus dat wordt een hele moeilijke via dat kanaal. Maar er zijn andere mogelijkheden. Hè. Vandaag de dag komen toppers uit andere sporten in beeld. Men laat die een rolmodel wezen, optreden via onderwijs, via toerisme. Daar zijn verschillende mogelijkheden. Dus ik geloof daar wel in, maar je moet er dan op voortbouwen en niet je volledige marketingconcept alleen daarvan laten afhangen. Want dan ben je echt wel... Dan hoop je te veel op zaken die niet voorspelbaar zijn.
Ja, Jeroen, we moeten toch wel heel even terug naar Nederland, want eigenlijk een aflevering zonder Tim Moria, dat kunnen we niet maken. Dus ik zou zeggen, Tim, kom er maar tussen.
Ja, Hans, daar ben ik toch nog even, want we hadden natuurlijk vorige week aangekondigd dat ik er niet bij zou zijn en daarmee ook geen harde G in deze aflevering. Dus ik dacht, ik breek toch heel eventjes in met een harde G en speciaal daarom ook vandaag een advertorial, want ook ja, dat moet ook natuurlijk gebeuren, van AG Eins. Daar is hij dan, hè, die harde G, AG Eins. Speciaal voor onze luisteraars van Driathlon.nl en Driathlon.be, die natuurlijk trouw Driathlon Praat luisteren. Ook nu weer een hele mooie aanbieding. 30 porties AG Eins voor een hele maand dus. €87. En dan krijg je weer hele mooie gratis dingen bij. Namelijk een welkom kit met een AG Eins shaker. Maatscherp roestvrij stalen blik. Alsof het niks is, krijg je er ook nog een flesje vitamine D3 plus K2 bij. En 5 travel packs. Dus dan kun je dat AG Eins ook nog eens onderweg proberen. Nou Hans, ik denk dat dat genoeg harde G's waren. Mocht je daardoor een klein beetje afgeleid zijn, check vooral ook eventjes de link in de show notes. Daarin vind je de deal van AG Eins terug. En dan zou ik voor jou willen zeggen, Hans, heel veel plezier nog met de aflevering. En dan zie ik jou donderdag in Samorin.
Zo, voilà. Ja, AG1. Ik blijf het op die manier zeggen. Goed, compensatie voor de harde G. Maar ik denk dat dat nogal meeviel, Jeroen.
Absoluut. We hebben elkaar perfect kunnen verstaan. Ik heb geen tolk moeten inschakelen.
Voilà, fantastisch, dankjewel. Dat Ironman en Challenge en T100 gegeven, hè, de grote brand, zeg maar, op wedstrijdvlak. En ja, het kost inderdaad wel een stuk om deel te nemen aan dat soort wedstrijden. Langs de andere kant, ook al vragen ze veel geld, ze geraken uitverkocht. Er is heel veel discussie geweest, Jeroen, over het feit van dat de nieuwe triathlon van Ironman in Frankrijk aan de tuinen van Versailles, die is uitverkocht geraakt. Die is op een gegeven moment is de inschrijvingsprijs, zeg maar, een beetje per opbod omhoog gegaan. Dus hoe meer mensen zich aan het inschrijven waren, om de zoveel minuten ging die prijs omhoog. En waren mensen echt Een 15-20% duurder uit, omdat ze in het laatste rijtje inschrijvingen zaten. Want ik denk, ja, hoe lang heeft het geduurd? 2 uur of zoiets. En die wedstrijd zat vol. Ik vind dat een vreemd fenomeen. En ik heb ook meer en meer de indruk dat het voor veel mensen zoiets is van, ja, ik moet daarbij zijn. Ik moet daar aan de start staan. Want dat is een wedstrijd waar iedereen wil zijn. Dus ik moet erbij zijn.
Ja, twee zaken spelen hier. Eén, om het laatste er eerst uit te pikken. Vandaag is blijkbaar het kunnen deelnemen, het kunnen uitpakken met de deelname aan dergelijke events belangrijker geworden op je cv dan het diploma dat je gehaald hebt, bij manier van spreken. Hè. Bij je sollicitatiegesprek ga je misschien zelfs eerder zeggen, ik heb meegedaan aan, dan dat je zal zeggen, ik heb dit of dat gestudeerd. Bij manier van spreken, ik trek het een beetje op flessen, maar die status die daarmee gekocht kan worden, is blijkbaar voor veel mensen belangrijk. 1. 2. Een economisch principe, zo heb ik altijd mogen leren, is creëer schaarste. Wanneer dat je dus in die laatste schuif zit, want er kunnen er nog ocharme maar 50 bij, dan heb je als aanbieder een geweldig voordeel, kan je de prijs gaan optrekken, de betalingsbereidheid is er, want je hebt schaarste gecreëerd, die wil er absoluut nog bij. En zeker met een generatie, misschien moeten we het daar ook eens over hebben, verschillen tussen generaties, de generatie die waarvoor FOMO liever, fear of missing out, toch zo belangrijk is. Men wil erbij zijn, men wil mee aanwezig kunnen zijn, men zou het eens kunnen gemist hebben. In een wereld die super geconnecteerd is, is dat blijkbaar heel, heel belangrijk.
Ja. Wat doet dat overigens persoonlijk met jou bijvoorbeeld? Want ik zie dat ook bij diehard triatleten, mensen van het eerste uur ook, die daar vaak ook wel met een schuin oog naar kijken en zeggen van, ja, maar ja, als het dit wordt, dan houdt het op voor mij.
Wel, dan denk ik gelukkig dat er nog chillathlons zijn. Gelukkig dat er nog zoveel, een vijftigtal verenigingen zijn in Vlaanderen die een triathlon organiseren in het mooie Vlaanderen, België bij uitbreiding. Dan denk ik, voilà, daar is al een vorm van differentiatie. Ik heb altijd gezegd, ik hoef niet naar Hawaii te gaan. Ik denk dat daar enorm veel stress moet bij komen kijken. Die verplaatsing, het verblijf. Ik denk niet dat dat een ontspannen weekje is of dagen die daaraan vooraf gaan. Bovendien, zonder pak zwemmen zou voor mij ook al niet echt iets zijn. Dus nee, ik kan dat relativeren. Ik denk dat andere mensen in het triathlonwereldje dat ook kunnen. Maar goed, de Ironmans hebben ook met zich meegebracht dat er een soort heldendom, een soort celebrity gecreëerd werd, maar ook iets wat toch voor een gewone mens haalbaar zou moeten zijn. Hè? Dus ik vind dat op zich nog niet zo slecht. Natuurlijk zie ik daar de uitwassen van, waar ik ook vraagtekens bij plaats, absoluut. En dan hebben we het zeker over het financiële en de gekke dingen die mensen zich daar in permitteren. Maar ik probeer het ook wat positief te bekijken. Dit heeft een enorme boost met zich meegebracht en dingen aangezwengeld. Als mensen triathlon kennen, de man, vrouw in de straat, dan zal het zeker ook dankzij de Ironman zijn.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ik verwens het wel eens, want als je dan zelf tegen iemand zegt van ik doe aan triathlon, dan beginnen ze altijd over Ironman. Van heb je al een Ironman gedaan? En dan zeg ik nee. En dan, dus ja, dat is zo'n typische reactie. Hè? Mensen denken ook meteen van als je zegt ik doe triathlon, dat je dan 3,8 kilometer zwemt, 180 kilometer fietst en 42 kilometer loopt. Maar dat, goed.
Dat brengt mij misschien tot het volgende. En daarvoor heb ik in de media ook al een paar keer toch een waarschuwing uitgestuurd, is de normalisering van wat ik noem van het excess. Hè? Het niet evidente toch meer als normaal beschouwen. Hè? Extreme dingen gaan doen, op de eerste plaats fysiek. Ik zie dat ook in onze opleiding, hè? Sportbeleid, sportmanagement, maar ook mensen die met coaching bezig zijn. Zodat onze studenten daar toch wat voor gewapend zijn. Dit mag en kan niet de bedoeling zijn in de toekomst. Niet van iedereen kan verwacht worden dat hij een marathon loopt, laat staan, een volledige triathlon. Dat is niet het doel in het leven. En de vraag is ook nog maar of het gezond is of niet, maar daar laat ik aan andere experten over. Dus die hele het excess als het nieuwe normaal gaan beschouwen, vind ik een heel ongelukkige ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld de media, Hans, speelt daar natuurlijk handig op in. Hè? Met programma's als het beklimmen van de Kilimanjaro, naar de Noordpool gaan, andere toch wel heel extreme, avontuurlijke, fysieke uitdagingen aangaan, die als genormaliseerd, hè, dat Jan met de pet, dat ook kan en moet doen vooral. En ja, dan kijk ik toch wel eens, ik heb het daar net laten vallen, verschillen tussen generaties. Ik vind dat een ongelooflijk boeiend gegeven, naar generaties gaan kijken. We zien nu volop die Gen Z, de generatie Z, zeg maar. Twintigers vandaag, laat ons zeggen. Hoe dat die naar alles wat met het lichamelijke, het fysieke, en in die zin beweging, sport te maken heeft, hoe dat die daar naar kijken. Als we toch eventjes naar loopsport kijken, in het bijzonder marathons, nog nooit eerder waren er zoveel twintigers die aan de startlijn stonden en vaak en hopelijk ook aan de finishlijn aankwamen van een marathon. Als je mij dit 10, 20 jaar geleden had gezegd, dan ook gezegd van nee, dat ga ik niet voorspellen. Dat had ik nooit zien aankomen, dat twintigers een marathon lopen leuk zouden vinden. Dat zouden doen vaak met een bucketlist, hè? Afgevinkt op naar de volgende uitdaging. Nogmaals, het is mijn expertise voor de rest niet, maar ik denk dat mensen die wat meer met biomechanica bezig zijn, gewrichten vanuit een meer medisch perspectief, dat toch eens serieuzer gaan in het oog moeten houden, omdat het wel zo'n gunstige ontwikkeling is. Het lopen van een marathon mag niet als het nieuwe normaal beschouwd worden. Het afleggen van een volledige triathlon. En ik denk ook niet dat dat de boodschap is die we geven bij triathlon. Ik hoor jou dat niet zeggen. Ik hoor de federatie dat niet zeggen. Dus in die zin vind ik dat we het wel gezond aanpakken als het op triathlon aankomt. Er zijn altijd zaken die beter kunnen, ik zeg maar iets, zich insmeren tegen de zon. Dat bijvoorbeeld persoonlijk veel te weinig aandacht aan besteed wordt, zou veel meer moeten benadrukt worden, want dat is echt wel, je wilt toch niet aan huidkanker moeten overlijden enzovoort. Dat is iets wat je perfect preventief kan aanpakken. Maar over het algemeen vind ik het wel gezond aanpakken op dat vlak vanuit de federatie, de clubs, om op een verantwoorde, medisch en ethisch verantwoorde manier die sport te beoefenen. Dat zijn toch wel zaken die ik niet onbelangrijk vind.
Ja, heel, heel mooi gezegd, Jeroen, absoluut. Ik kon nog heel even inpikken op het fenomeen van de Gen Z-marathonlopers. Helaas herken je er ook heel veel aan de selfie-stick die ze met zich meedragen tijdens het lopen. Dus.
Maar, ja. Ja, nu, om dat verhaal van die generaties misschien, Hans, nog even af te maken. Je hebt de zoomers aan de ene kant. En aan de andere kant dan de hele grote groep ondertussen van boomers. Vroeger was dat een specifiek segment, geboren vlak na die Tweede Wereldoorlog. Vandaar de term boomer. Maar ondertussen, ik ben blijkbaar ook zo'n boomer. Jij zal er ook toe behoren. Mm-hmm. Iedereen die geen zoomer is, is een boomer. En dat is dan vandaag wel een scheldwoord. Anyway, laat ons eventjes in die twee grote generatietermen denken. Zoomers versus boomers. En dat projecteren op duursporten, tijdsporten. Trouwens, heel opmerkelijk dat in een tijd dat we zeggen dat we geen tijd hebben om tijd te besteden aan tijdsporten, zijn net die tijdsporten zo populair.
Ja, ja.
Ik ga dat niet herhalen, maar het is fenomenaal.
Een hele mooie, ja.
Ja. Dus mensen hebben altijd tijd tekort. Dat blijkt een nieuwe discipline op zich te zijn om daarover te klagen, dat we tijd tekort hebben. En toch vinden mensen de tijd om duursporten te doen, tijdsporten te doen. Ik vind dat fenomenaal. Hè. Dat zijn de hedendaagse bedevaarten. Of het nu over triathlon gaat, marathon lopen, ultralopen natuurlijk ook, maar ook het wandelen, onwaarschijnlijk wat daar allemaal zit aan te komen. En al lang niet meer een meerdaagse, maar mensen gaan vandaag de dag naar de Sahara, naar Jordanië, gekke dingen soms, heel gekke dingen. Maar ik kom terug tot mijn punt van die twee generaties. Zoomers die doen die duursporten omdat ze iets willen afvinken. Het is eigenlijk een verlengstuk van de heel prestatieve maatschappij waar ze in zitten. Alles wat gemeten kan worden op hun werk, trekken zij wat dat betreft door naar hun vrije tijd, naar hun hobby. Want dat is het voor de meesten nog altijd. In die zin, de stravaïsering, zoals ze het wel eens noemen, van de sport, van het fysieke ervaren. Al is dat een heel gekke uitdrukking, want tegenwoordig heb je ook de Strava jockeys. Hè? Mensen die zich laten betalen om voor jou de fysieke inspanning te gaan doen. Dat is ook een vorm van doping natuurlijk. Maar goed. Ja, we lachen ermee, maar het is ook
een business.
Mensen kunnen het niet detecteren dat jij die marathon of wat dan ook niet gelopen hebt, hè? Want je account wordt door iemand anders overgenomen of ingevuld. tegenover die zoomers, de boomers, de generatie van 40ers, 50ers, 60ers, laat ons die groep zeker ook niet vergeten, die een heel, op een heel andere manier opgegroeid is, maar die juist weg wil van dat al te voorspelbare, te monotone, die als het ware wegvlucht, maar in die zin ook wel het extreme opzoekt. Meerdere dagen naar Jordanië gaat om daar een wandeltocht te gaan doen, maar niet met de kronen noodzakelijk in de hand. Ja. Dus daar zie je verschillen tussen die generaties van zoomers versus boomers. De ene omdat het een verlengstuk is van het dagelijkse leven, die zoomers. De andere als een vlucht uit het dagelijkse leven, de boomers. Maar wat ze gemeen hebben is natuurlijk dat ze in beide gevallen het fysieke centraal stellen. Het fysieke, het eigen lichaam als een bron van zekerheid in een tijd die vaak bulkt van onzekerheden, van polarisatie, van oorlog en noem maar op, crisissen. Het lichamelijke status centraal en daar ook een zekere status aan koppelen. Dan kom ik terug bij dat cv'tje, biootje dat je uitspeelt als je op sollicitatie moet bijvoorbeeld en kan aantonen dat je al de Mont Blanc beklommen hebt, dat je al richting Sahara bent geweest of op Hawaii bent gaan vertoeven om daar een triathlon af te leggen.
Ja, wie weet. Het vreemde dat ik eraan vind, is dat je dat op je 20 al doet. Want wat ga je dan de rest van je carrière nog doen? Zijn dat blijvers? Zie jij dat in die trend? Want we spraken eigenlijk een hele tijd geleden over de groei van triathlon. En toen is er ook even het woord hype gevallen. Het minder mooie aan het woord hype is vaak van dat een hype heel tijdelijk is hier.
Ja, en toch, hè, en sorry dat ik zo vaak vergelijk met andere sporten, maar dat is soms heel leerrijk om de eigen positie, in dit geval dan van triathlon, goed te kunnen inschatten. Maar iets als loopsport, als wandelsport, die blijven zichzelf continu heruitvinden. Ik heb al eerder aangehaald, hè, van met één stok wandelen naar twee stokken wandelen. Wie had dat kunnen voorspellen dat een marketinghype zou worden? Loopsport, hè, vandaag de running crews, die zo populair blijken te zijn, alleen maar populairder, weliswaar gekoppeld aan hè, wat je kan doen in een stad. Het hele scenario wordt omgedraaid. Hè. Men staat vroeg op, gaat een toertje lopen en daarna nog bij een croissant een goede cappuccino drinken. Dat wordt het concept. Dus die loopsport wordt meer in, of is al volop het concept, die loopsport wordt, of wandelsport, continu heruitgevonden. Dus in die zin maak ik mij weinig zorgen dat sporten, of het nu triathlon heet te zijn of wat dan ook, zich niet zouden heruitvinden. Met de chillathlon zien we dat trouwens. Maar uw vraag zit natuurlijk ook of het niet alleen blijvend is qua concept. Hè. Sporten zullen zich wel heruitvinden, zeker de sporten die minder clubafhankelijk zijn, waarvoor je voor een jaar lid moet maken enzovoort. Bij die sporten die afhankelijkheid niet kennen, zie ik zeker verdere groei. Maar uw vraag zit natuurlijk ook bij de blijvers. Daar maak ik me eerlijk gezegd ook wel wat zorgen om. Die twintigers die al een marathon gelopen hebben, ja, wat rest er dan nog? Wat kan je nog gaan doen? Nog iets extremer? Ga je het dan hoger, dieper, verder gaan zoeken? Diep in het water, hoog in de lucht? Iets in die zin? Ook dat lijkt me dan geen gezonde ontwikkeling. Dus ja, misschien toch wel wat meer boodschappen geven dat meer niet altijd beter is.
Ja, ik denk dat misschien een mooie is om deze mee af te sluiten. Het was fantastisch om Jeroen hier als gast te hebben. Heel veel inzichten gekregen. Ik vind het ook altijd mooi dat jij de zaken altijd kan staven met cijfers. Hè. Want vaak zie ik dingen en denk je van ja, dat zal ongeveer wel kloppen. Terwijl dat wel eens kan weerlegd worden met de cijfers. Voordat we helemaal afscheid nemen, Jeroen, jij bent ook actieve sporter. Ik zag jou onder andere nog bezig op het Belgisch kampioenschap. Aquabike, waar je ook hebt verloren van de generatie Gen Z, overigens. Niels was daar sterker om eraan te geven dat ook jij opvolging krijgt. Misschien nog één kleintje dan voordat ik echt ga afsluiten. Het aspect daarvan, ik weet niet of daar al onderzoek naar gevoerd is, maar ik zie vaak meerdere generaties in triathlon opduiken.
Ja, het is sowieso een feit, demografisch gezien. We hebben nog nooit eerder in de bestaan van de mens met zoveel generaties tegelijkertijd moeten leven. Dus in die zin vertaalt zich dat natuurlijk ook naar sport. Hè. Als ik niet vergis, zijn we vandaag met 6 generaties, dan komt er een 7e bij. De alpha- en beta-generatie komen er volop aan. Dus in die zin vertaalt zich dat ook in de sport. En triathlon, zo blijkt heel duidelijk uit onze cijfers, kan beoefend worden door tieners, maar ook evengoed door 70ers. Hè. 5% van degenen die meedoen aan triathlon zitten bij 60+. Ik denk dat het zelfs 8% is. Sorry dat ik dat cijfer nu eventjes mis. Maar dus dat blijft een groep die ook nog altijd zijn mannetje of vrouwtje staat. Ik maak graag nog even reclame. Hans, als ik mag, volgende week donderdag, dus donderdag voor die chillathlon, is er een online conferentie georganiseerd door Triathlon Vlaanderen samen met het LIS, het Leuven Institute for Sports Science van de KU Leuven. Mensen kunnen daar gratis op intekenen. Ga naar de website van Triathlon Vlaanderen. Krijg je een aantal heel interessante sprekers te horen, waarbij ongebonden sport en in het bijzonder de triathlon nog eens centraal staat. Voor wie graag nog wat meer duiding krijgt, die nodigen we van harte uit.
Voilà, ik ga het zelf ook mee gaan volgen, want ik ben dan terug van de championship in Samorin. Waar trek jij nog naartoe, Jeroen? Wat zijn jouw volgende wedstrijden binnenkort?
Wel, ik heb zo de uitdaging ondertussen iets anders gelegd in mijn leven. Ik blijf triathlon heel graag doen, maar als 50-plussers maak je wat bewustere, nog bewustere keuzes. Zo 1 triathlon per maand vind ik nog altijd een mooie uitdaging. Eeklo is de volgende, daar ben ik nog nooit geweest. Mijn doel op het einde van mijn leven, weet ik wanneer dat zal plaatsvinden, is toch om elke triathlon in Vlaanderen zeker, misschien wel België, toch eens tenminste 1 keer gedaan te hebben. En ik denk dat ik er bijna ben.
Oké, maar dan ga je dus ook de triathlon een keer moeten doen, hè?
Ja, wie weet als er een tweede editie komt. Maar nu gaan we ons nog volop mee engageren, want het wordt een mooi evenement dat natuurlijk ook veel vrijwilligers vraagt om het georganiseerd te krijgen.
Voilà. Goed, en heel veel dank, Jeroen, voor je bijdrage aan de Triathlon Praat 338. Alweer een mooie podcast, vol van de cijfers, maar ook heel veel bijgeleerd alweer vandaag. Ik ga jou heel veel succes wensen bij de volgende races en we gaan elkaar ongetwijfeld nog vaak tegenkomen. En succes in Eeklo, zou ik zeggen.
Dankjewel, Hans. Mooi initiatief en groeten ook aan het team.
Voilà, dat gaan we doen. En voor onze luisteraars, Tim en ik, wij zijn er op zeer korte termijn alweer dan live vanuit Samorin. We gaan ook proberen, denk ik, van dan nog wat actualiteit mee te pakken, want er was een mooi weekend dat achter ons ligt en er staat ook een mooi weekend voor ons. Alvast eentje waar ik daar straks naar aan het kijken was, Jeroen, hè, want je zei triathlon is een doelsport, maar qua kijksport, dit is het weekend van Ironman Lanzarote en daar gaat Sam Laidlaw op zoek naar een slot voor Hawaii, maar ook Patrick Lange. En dan denk ik toch wel weer van, ja, daar ga ik toch naar uitkijken.
Absoluut, zeker doen.
Voilà, ik zou zeggen, tot dan.